65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
De informatieoorlog grijpt om zich heen. Rusland probeert Europa te verdelen via inlichtingen. En China probeert met behulp van spionnen technologie en bedrijfsgegevens te stelen. Van klassieke spionage tussen landen tot bedrijfsspionage en cyberaanvallen. Spionage van alle tijden, maar hoe ziet het eruit anno 2023? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five over spionage. Met vandaag de gast Danny Pronk. Hij startte zijn loopbaan als inlichtingenofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Was bijna 20 jaar werkzaam bij de AIVD en de MIVD. En is tegenwoordig werkzaam als veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. Welkom.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over de gevaren van Russische, maar ook Chinese spionage, wil ik graag twee dingen van je weten. Nou, laten we met die Chinese spionage beginnen. Allereerst, de Telegraaf. Lazen we vanochtend dat er verdachte en mogelijk spionerende Chinese kranen zouden staan in Nederlandse havens.
Ja.
Is dat inderdaad aannemelijk dat ze dan spionageactiviteiten uitvoeren, de Chinezen, via dat soort werktuigen in Rotterdam?
Ja, best wel. Je kan het zo voorstellen dat eigenlijk al die apparatuur, die nemen dingen waar. En als daar een zendertje in zit, zodat je die gegevens die worden waargenomen ook kunt versturen, bijvoorbeeld naar China terug, dan kan China op deze manier ook inderdaad aan interessante inlichtingen komen.
Ja.
Welke goederen worden er verscheept? Hoeveel gaat dat om? Welke bedrijven zijn daarbij betrokken? Nou, allemaal interessante gegevens, interessante data waar je wat mee kunt.
En het zou zelfs zo zijn, las ik, dat met een druk op de knop China complete havenbedrijven naar lam zou kunnen leggen.
In theorie zou dat best kunnen, dat is denkbaar. Als ze inderdaad de ingangen hebben in geautomatiseerde netwerken, en dat ze daar inderdaad in kunnen, bij kunnen, dan kan je dat ook gaan manipuleren, dan kan je dat gaan saboteren, dan kan je inderdaad het licht uitdoen. Dan werkt het niet meer.
En is het nou toeval dat dat net nu naar buiten komt? We hebben net het hele verhaal over ASML gehad.
Ja.
De chips die vanuit Nederland straks niet meer naar China toe mogen, na druk van Amerika. We komen er straks over te spreken, hoor. Nu dit verhaal. Hoe moeten we dit interpreteren?
Nou, het is inderdaad wel opmerkelijk dat de laatste tijd hebben we het steeds vaker over China. En met name door dat spectrum van spionage. Spionageactiviteiten van China, door China. We hebben ook eerder deze week berichten gekregen over TikTok. De Belgische overheid heeft gisteren een stap genomen dat in ieder geval op mobiele devices van overheidsambtenaren dat daar geen TikTok meer mag worden geïnstalleerd.
Dat die gegevens gedeeld kunnen worden met de Chinese overheid.
Precies, daar zit allemaal hetzelfde achter. Net als met die kranen van daarnet. Al die gegevens worden verzameld door apparatuur. En kunnen ook eventueel in handen komen daarmee van de Chinese overheid. Van de Chinese.
Zijn we dan onze naïviteit ten opzichte van al die heerlijke technologie die we kregen vanuit China aan het verliezen?
Inmiddels een beetje wel. Ja, het begon al enige tijd geleden te spelen. Rondom bijvoorbeeld 5G-netwerken met Huawei. Een Chinese firma die de infrastructuur daarvoor zou kunnen leveren. Ook voor een gunstige prijs. En toen zijn we ons eigenlijk wel zorgen gaan maken van zetten we hiervoor niet alle deuren open. Voor inderdaad ook spionage.
Ja. Tweede vraag die ik heb waarmee ik wil beginnen is dat de afgelopen dagen ook veel aandacht was voor die Nord Stream pijpleiding.
Ja.
Vorig jaar was daar die aanslag. September vorig jaar. Nog steeds niet helemaal duidelijk wie er nou achter zit. Nu waren er weer verhalen dat een soort Oekraïense groep was, pro-Oekraïense groep, die een boot hadden gehuurd en die het hebben gedaan. Eerder kwam journalist Seymour Hersh met het verhaal dat de Amerikanen erachter zitten. We hebben ook berichten gehoord dat de Russen erachter zitten. Hoe kan het nou dat het zo moeilijk is om zoiets te bewijzen?
Nou ja, het heeft inderdaad alle ingrediënten van een goede spionageroman in zich.
Je bent er ook meteen bij te glunderen.
Ja, precies. En het is heel lastig te bewijzen om te beginnen dat eigenlijk allemaal dit soort sabotagedaden, wie er ook achter zit, de actor die de daad heeft gepleegd, zal er altijd voor proberen te zorgen dat het niet verwijsbaar is naar hem of haarzelf. Dus het is niet.
Maar dat was het raar in het laatste bericht. Ze hadden dan wel resten van explosieven op die boot laten liggen. Denk ik, dan heb je een hele heimelijke operatie als een pro-Oekraïnse groep, maar dan laat je wel heel duidelijk iets liggen op zo'n boot.
Ja, dus er wordt druk onderzoek naar gedaan. Ja. Er zijn zelfs hele landen, Denemarken, Duitsland en dergelijke, zijn er druk mee bezig om hier onderzoek naar te verrichten. Maar het blijft heel lastig, net als eigenlijk elk opsporingsonderzoek, wat ook de politie doet, naar inbrekers bijvoorbeeld, om al die lijntjes aan elkaar te knopen, al die stukjes bewijs te verzamelen.
Heb jij met al jouw ervaring een theorie?
Ik heb meerdere theorieën. Zoals gebruikelijk is ook in de praktijk waar ik vandaan kom, werken we eigenlijk altijd met meerdere hypotheses.
Meerdere scenario's.
Meerdere scenario's inderdaad. En dan probeer je met bewijs, met gegevens, met data en met aannames, probeer je dat zo kritisch mogelijk te toetsen en dan op de meest waarschijnlijke hypothese uit te komen.
Wat is de meest waarschijnlijke wat jou betreft?
Wat mij betreft nog steeds de Russen.
Ja?
Ja. Maar ik sluit niet uit dat het ook een andere acteur zou kunnen zijn geweest.
We gaan naar je huidige functie toe. Want je adviseert tegenwoordig organisaties over hun digitale veiligheid. Als we daar eens naar kijken. Hoe vaak hebben organisaties die jij dus adviseert te maken met spionage?
Dagelijks. Ja, dagelijks.
Wat voor organisaties hebben we het over?
Nou, dat gaat van groot tot klein. We hebben het van de week inderdaad al gezien, hè? ASML. Daar zijn nu door de overheid zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld apparatuur, zeg maar, die ASML produceert en maakt, dat niet in Chinese handen kan komen. Er zijn exportbeperkingen aan opgelegd. Maar dat is bijvoorbeeld een bedrijf, dat is wereldwijd eigenlijk de leider, de marktleider op halfgeleide technologie, chips. Dat soort bedrijven zijn primair doelwit. Ja. Maar het gaat ook veel kleiner dan dat. Startups die heel erg innovatief bezig zijn op het gebied van moderne technologie, materiaaltoepassingen, ICT-toepassingen en dergelijke. Dat kunnen allerlei kleine bedrijfjes zijn. Die kunnen ook doelwit zijn en zijn ook zeker doelwit.
Volgens Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant, was hier deze week de gast. 1 op de 20 bedrijven zou op dit moment in Nederland mogelijk gehackt zijn.
Ja, ik denk dat dat wel reëel is. Ja.
1 op de 20?
Ja. Ja. Ja, en het probleem zit er dus bij dat die grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld zo'n ASML, die hebben ook de armslag en ook het bewustzijn om zich veilig te organiseren. Dus die investeren heel veel in mankracht, in technische maatregelen, om zo'n bedrijf en het bedrijfsgeheimen, zeg maar, geheim te laten zijn. Het probleem zit er veel meer bij die kleinere, bijvoorbeeld bij start-ups. Je bent als start-up ben je maar met een paar man. Je bent aan het innoveren, je bent je bedrijf aan het opbouwen en je hebt niet eens de tijd en ook niet de middelen om ook nog eens je bedrijfsvoering, zeg maar, veilig te maken. Dus daar zit vooral het probleem, denk ik.
Ja, met als gevolg dat die start-ups die hebben ook weer contact met grotere bedrijven,
ja,
bijvoorbeeld
precies.
ASML, en dat zijn dan de ingangen.
Dat kunnen dan ingangen zijn, inderdaad, ook om uiteindelijk bij dat grote bedrijf ook uit te komen.
Er komt veiligheidsexpert Danny Pronk met al zijn ervaring bij de diensten, zoals het heet, daar binnen. Wat is dan de algemene waarschuwing die je eigenlijk altijd kan geven?
Nou, dat je om te beginnen, begint het bij bewustzijn. Bewustzijn van dat dit soort activiteiten dagelijks eigenlijk plaatsvinden. En dat het ook eigenlijk over 3 assen gaat. Dus het is niet alleen digitaal. Dus dat ze proberen in te breken in je computernetwerk. Maar het is ook gewoon fysiek. Fysieke veiligheid, je bedrijventerrein, het gebouw waarin je werkzaam bent. Daar moet je ook voor zorgen dat
er een goed slot op zitten.
Ja, er moet een goed slot op de deur zitten, precies. Dus je moet een slot op de deur, op de elektronische deur hebben. Je moet een slot op je fysieke deur hebben.
De derde component?
En de derde component is misschien wel de belangrijkste en ook de meest uitdagende om dat goed te organiseren. Dat is de menselijke. De mensen die voor jouw organisatie werken, of die bij jou over de vloer komen. Zet daar maar eens een slot op.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast veiligheidsexpert Danny Pronk. En we gaan het nog hebben, hoor, over die 3 aspecten. We komen er nog uitgebreid op terug. Maar ik wil eerst nog kijken naar de grootste dreigingen. We hebben deze week een kaart proberen te brengen. En de 2 landen die je dan eigenlijk altijd hoort noemen zijn Rusland en China. Of lijkt dat maar zo door de recente aandacht in de media?
Het is hoe je het bekijkt. In ieder geval vanuit ons perspectief, vanuit het Koninkrijk der Nederlanden, denk ik inderdaad dat China en Rusland, dat zijn wel de 2 belangrijkste bedreigingen op dit gebied. Maar als je ergens anders woont op de wereld, kan dat weer heel anders zijn.
Kan het ook zomaar Amerika zijn.
Precies.
Ja. Ja. Dat brengt ons bij de kettingvraag, want gisteren was hier Eleni Braat te gast, inlichting-expert, universitair docent van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Werkte ooit als historicus bij de AIVD. Ken je er?
Ja, ik ken haar heel goed. Ja, ik ben nog betrokken geweest bij haar werving destijds.
Ze heeft haar baan aan jou te danken.
Misschien wel.
Nou, ze heeft deze vraag voor je.
Ja, ik zou van Danny graag willen weten voor welke diensten, de Russische of de Chinese, want daar gaat hij het vooral over hebben, voor welke diensten zouden mensen in Nederland of Nederlandse bedrijven nou extra beducht moeten zijn? En waarom denkt hij dat?
Ik denk voor de Chinezen.
Ja?
Ja. In tegenstelling tot wat Ronald Prins afgelopen woensdag zei, ben ik toch wat beduchter voor de Chinezen.
Ben je het eens met Erik Akerboom, baas bij de AfD?
Ja. Precies. En dat zit hem vooral om op het aspect dat de Chinese geheime diensten hun activiteiten zijn grootschaliger, zijn alomvattender en zijn eigenlijk ook holistisch. Wat China eigenlijk heeft gedaan, is ze hebben de hele maatschappij gemobiliseerd om ook te kunnen spioneren.
De hele maatschappij gemobiliseerd?
Ja, dat gaat van iedere Chinese staatsburger tot alle Chinese bedrijven, alle Chinese overheidsorganisaties.
Dat zijn er nogal wat.
Dat zijn er nogal wat. Ja. Er zijn heel veel Chinezen inderdaad. Ja. Dus ja, dat is een.
En hoe zijn die gemobiliseerd?
Nou, om te beginnen heel praktisch. China heeft ook een wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten.
Net als wij.
Inlichtingenwet, net als wij. Ja. Alleen daar staan hele andere dingen in.
Zal ook geen referendum over geweest zijn?
Daar is ook geen referendum over geweest. Nee. Die wet dateert uit 2017. En die verplicht iedere Chinese staatsburger en dus ook iedere Chinese onderneming, of je nou een private onderneming bent of behoort tot de staat.
Of iedere Chinese student in Nederland.
Of iedere Chinese student in Nederland, inderdaad. Om gegevens, informatie over te dragen aan de Chinese overheid.
Maar hoe moeten we dat interpreteren?
Nou, dat is dus een verplichting die opgelegd is. Dus je kunt als, stel je bent een Chinees bedrijf en je ontwikkelt cameraapparatuur. Waarmee we ook hier in Nederland het land
beveiligingscamera's
hebben volgehangen. Dan ben je verplicht als bedrijf om alle data die camera's verwerven eigenlijk. Om die over te dragen, actief over te dragen aan de Chinese overheid.
En is dat dan zo dat er op een gegeven moment, stel je bent dus zo'n bedrijf, dat er iemand van de overheid bij je komt aankloppen en zegt, wat zie je allemaal op die camera's? Of ik weet niet precies hoe ik dit moet zien.
Ja, dan dat zal onder andere op die manier gebeuren. Als het al niet van tevoren zo afgesproken is dat moet gebeuren.
Wat is het doel erachter? Want dan is dus een heel volk gemobiliseerd, zoals je het zegt, met die wet verplicht om informatie af te dragen naar eigen overheid. Ja. Wat is het doel erachter?
Vele verschillende doelen eigenlijk. Kijk, China heeft zichzelf als doel gesteld om zich te gaan ontwikkelen. En de einddatum daarvoor ligt ongeveer in 2049, wanneer de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Om zich dan te hebben ontwikkeld tot de wereldmacht. In die zin willen ze dus eigenlijk de huidige wereldmacht, de Verenigde Staten, van de troon stoten. En daarvoor is China bezig zich op politiek gebied, op economisch gebied, op militair gebied te ontwikkelen, te ontplooien, machtig te worden, invloed te verkrijgen. En daar kan je allerhande informatie heel nuttig voor gebruiken.
Ja, 100.000 hackers zijn er dagelijks actief in China, zei Erik Akerboom, directeur-generaal van de AfD.
Ja, het zijn er nog wel meer dan 100.000.
Nog wel meer?
Ja.
Vertel eens.
Ik denk dat als je het allemaal bij elkaar optelt, dat je op zo'n 200, misschien wel 300.000 uitkomt.
Mensen die dagelijks vanuit China in bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven proberen in te breken.
Bijvoorbeeld, allerlei bedrijven wereldwijd, allerlei overheidsorganisaties wereldwijd, allerlei kennisinstellingen wereldwijd, ja.
Er is geen land dat zoveel digitale spionnen heeft, kan ik me voorstellen.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk inderdaad dat China wat dat betreft nummer 1 is.
Ja. Ja. Het is een beangstigend beeld dat je schetst. Een land dat zijn eigen bevolking heeft gemobiliseerd. Wat zijn er? Er zijn een miljard Chinezen, voor een miljard plus.
Ja.
Een land waar 200.000 online digitale spionnen actief zijn.
Ja.
Dat is een dystopisch beeld dat je schetst.
Ja, een beetje wel. Ja, en dat is inderdaad die grootschaligheid en ook die integrale benadering, die holistische benadering. Dus je mobiliseert je hele maatschappij om hiermee het nieuwe goud, data wordt wel eens het nieuwe goud genoemd, om dat in handen te krijgen.
Ja, en dat zit hem dan bijvoorbeeld in de data die je kan verkrijgen over wat de kennis is in andere landen, bijvoorbeeld bij ASML. Daarom is dus die export van geavanceerde chipmachines die kant op beperkt nu. Is dat eigenlijk een verstandige beslissing geweest?
Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk, we snijden onszelf deels daarmee in de vingers natuurlijk. Het doet misschien afbreuk aan het verdienvermogen van zo'n firma als ASML. Maar aan de andere kant, we komen steeds meer en meer terecht in die geopolitieke machtsstrijd, die zich gaat afspelen tekenen tussen de Verenigde Staten. Enerzijds de zittende wereldmacht en de komende wereldmacht, China. En daarin zijn we gevangen. Daar zijn we eigenlijk een soort van speelbal. En daar zullen dit soort pijnlijke keuzes ook moeten worden gemaakt.
Ja, en die zullen nog vaker gemaakt moeten worden. Als zij 200.000 online spionnen hebben, als ik me even noem. Erik Akerboom had deze week over dat ongeveer 2.000 man nu bij de AIVD werken.
Ja.
We stellen niks voor.
Op wereldschaal niet. Nee, als je het vergelijkt met een land als China niet. Nee.
Een Europese samenwerking is natuurlijk een stuk minder, want je wil ook je nationale belang dienen binnen de dienst.
Klopt. Ja, ja.
Hopeloos verloren zijn we.
Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Je moet het allemaal wel ook in verhouding zien. Dat geldt niet alleen voor de Chinezen, maar ook voor de Russen. Die concentreren zich ook wel op hun grootste tegenstanders. In het geval van China en Rusland trouwens, de Verenigde Staten primair.
Maar tegelijkertijd zei Akerboom deze week hier dat Rusland Nederland echt beschouwt als vijandig land.
Dat is ook zo.
Ja. Dus dat betekent dat de activiteiten bijvoorbeeld vanuit Rusland zich ook op ons richten.
Dat is ook zo, ja.
Hoe zie jij die Russische spionage?
Hij wijkt af van die van de Chinezen. Om te beginnen, het is iets kleinschaliger. Is ook nog wel groot, hoor.
Ja, waar hebben we het over? Wat voor aantallen?
Ik zou niet precies aantallen durven noemen, maar ik denk dat als je alles bij elkaar optelt aan Russische geheime diensten, dat je ook wel boven de 100.000 uitkomt. Ja, maar het is vooral, het richt zich deels ook op andere zaken. Het gaat deels op een andere manier te werk. Eleni sprak er volgens mij ook gisteren ook over. Je hebt bijvoorbeeld bij die Russische militaire inlichtingendienst, de GRU. Een belangrijke component daarvan is dat je daar een soort van commando's hebt. Die dus inderdaad ook bewapend zijn. En dat zijn een beetje de cowboys van de spionnenwereld. Die doen allerlei offensieve activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het vergiftigen van mensen. Ja. Die gaan een beetje ruksiesgeloogd te werk. Ze worden spetsnaz genoemd. Dat is een andere manier om een inlichting- en veiligheidsdienst eigenlijk heel erg actief, offensief in te zetten als instrument.
Met als doel ook om verdeeldheid te zaaien?
Bijvoorbeeld, ja, om verdeeldheid te zaaien, om de samenhang in een samenleving van jouw tegenstander, om die te ondermijnen, om schisma's die er zijn in de maatschappij te vergroten. Maar ook gewoon om sabotagedaden te plegen, op bijvoorbeeld infrastructuur of om mensen te vergiftigen.
Doen wij dat andersom eigenlijk ook? Dus Rusland is dan bezig om hier groepen tegen elkaar op te zetten om schisma's in de samenleving te vergroten, zoals je zegt.
Ja.
Doen wij dat ook, maar dan weer in Rusland?
Nee, Nederland kent die traditie eigenlijk niet. Eleni zei volgens mij gisteren ook van de Nederlandse diensten, zeker de veiligheidsdiensten, zijn nogal braaf.
Ja.
In historisch perspectief. En dat is inderdaad wel juist. In inlichtingen, wetenschappers spreken dan over covert action. En de Russen hebben daar ook een heel mooi woord voor. Dat vertaald eigenlijk is actieve maatregelen. Dus dat je zo'n inlichting- en veiligheidsdienst eigenlijk als instrument, als offensief instrument inzet. Nou, dat is een traditie die wij niet in Nederland kennen.
Nee, er wordt wel eens gefantaseerd naar aanleiding van die oorlog in Oekraïne. Er zal toch ergens wel een geheime operatie op touw worden gezet om Poetin uit te schakelen?
Ja, misschien is dat ook wel zo.
Is er dan een land waarvan je denkt, zij zouden het kunnen?
Er zijn zeker landen, ook die wij tot onze bondgenoten rekenen, die dat misschien zouden kunnen.
Ik denk dan meteen aan Israël.
Bijvoorbeeld.
Of Amerika. Ja.
Ja.
En dan moet er een team vastgezet worden die dan in Moskou daar in de buurt kan komen.
Ja.
En nu komen we in de James Bond-wereld terecht.
Nu komen we inderdaad in de James Bond-wereld terecht.
En dat is meteen ook heel interessant om over te speculeren. Is het dat? Is het fantasie? Of is dit iets wat ook in werkelijkheid kan gebeuren?
Het kan. Het is niet volledig fantasie. Die Israëlische geheime diensten, met name de buitenlandse diensten, Mossad, staat erom bekend dat ze al decennia lang actief maatregelen nemen eigenlijk tegen hun tegenstanders. Zo zijn er ook de afgelopen decennium, Iraanse atoomwetenschappers en andere wetenschappers die werkzaam zijn in het Iraanse atoomprogramma of in de raketindustrie. Die zijn om het leven gebracht met aanslagen.
Mm-hmm.
Ik denk dat je kan natuurlijk nooit echt letterlijk met de vinger wijzen. We zullen het nooit definitief weten. Maar het vermoeden bestaat wel dat daar die Israëlische dienst achter zit.
Ja. Volgende maandag trouwens, dus hoogleraar strategie en innovatie Henk Volber uit de gast bij mijn collega Diana Matroos. Het is weer een nieuwe BNR's Big Five week rondom het vestigingsklimaat. Als je abonneert op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. En zo meteen, dan praat ik verder met veiligheidsexpert Danny Pronk over bijvoorbeeld zijn tijd bij de AIVD. Blijf luisteren.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de spionage. Eerder deze week sprak ik onder andere met onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant over het belang van privacy in de wereld van inlichtingendiensten. Dus terug te luisteren via je favoriete podcastkanalen. Vandaag de gast Danny Pronk, veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. Na 20 jaar bij de diensten, hè?
Ja.
Ja. Komend half jaar, dat zou toch zijn. Komend half uur wil ik nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe bedrijven en instellingen zich het beste kunnen weren tegen spionage. En de manier waarop de Nederlandse inlichtingendiensten spionage zelf inzetten. We hadden het er al kort over. Russen die hier tweespalt proberen te zaaien. Chinese diensten die hier aan kennis proberen te komen. Wat doen wij dan eigenlijk? Zeg maar, we zijn wat braver, was de omschrijving. Zelf heb je bijna 20 jaar gewerkt bij de AIVD en de MIVD.
Ja.
Ben je ooit eigenlijk ex-spion of blijf je altijd spion?
Ja, er is inderdaad zo'n gezegde, ook in Rusland, van eens een checkist, altijd een checkist.
Yeah.
Ja, misschien geldt dat hier voor mij ook wel.
Ik
kan
er
natuurlijk geen openheid over betrachten.
Ja, dat snap ik, ja.
Ja.
Want het is ook wel een mooie dekmantel, hè? Dan een beetje een veiligheidsbedrijf beginnen en dan... Ja. Ondertussen ben je nog steeds hartstikke werkzaam voor de AIVD.
Ja, hè? Ja, dat kan ik niet bevestigen of ontkennen.
Kijk, nu wordt het spannend, hè? Misschien staan we hier met een AIVD-medewerker te spreken.
Ja, wie weet.
Zonder al te veel bedrijfsgeheimen te onthullen. Want dat mag natuurlijk niet. Wat kun je wel vertellen over je tijd binnen die 20 jaar van de AIVD? Hoe gaat het meestal te werk? Stel, er is een operatie waar jij aan deelnam. Gaat het om een spionage tegen andere landen? Wat moet ik me erbij voorstellen? Of zijn het de stel boekhouders die achter hun kantoor rapporten zitten te schrijven?
Nee hoor, zeker niet. Beide diensten, de MIVD en de AIVD, hebben allerlei inlichtingenoperaties, ook ten aanzien van het buitenland, in het buitenland. Het is een belangrijke rol die de twee diensten spelen. Ook in het kader van het Nederlandse buitenlands veiligheids- en defensiebeleid. Om eigenlijk te weten te komen hoe bepaalde statelijke actoren, die mogelijk onze tegenstanders kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de Russen of de Chinezen. Wat zijn hun doelstellingen nou? Wat zijn ze van plan?
Kom je erachter?
Nou, dat is de uitdaging in deze wereld. Hoe kom je daarachter? Ja, door verschillende middelen te gaan inzetten. Op de klassieke manier eigenlijk, zoals spionage natuurlijk ooit begonnen is. Gewoon van mens op mens. Je gaat
koffie drinken.
Je gaat koffie drinken inderdaad, met interessante personen die misschien de informatie zelf hebben waar jij nou op zoek bent. Of die toegang tot die informatie hebben of jou toegang kunnen verschaffen tot die informatie. Dan ga je nou het kopje koffie mee drinken. Je probeert ze aan jouw kant te krijgen.
Of onder druk te zetten. Ik weet iets van jou, dus jij kunt me beter meenemen.
Ja, inderdaad. Er is een bekende afkorting MICE in de internationale inlichtingenwereld. Money, ideology, coercion en ego.
Yeah.
Dat zijn zeg maar de knopjes waarop je
geld, ideologie.
Ja.
Coercion is een beetje afpersing.
Afpersing, bijvoorbeeld chantage of ego. Ego strelen. Yeah. Dat zijn een beetje de knoppen waar je bij een mens op kan drukken. Om ze over te halen om met jou mee te gaan werken.
Dat is zo'n Russische kernwetenschapper.
Ja.
En de AIVD is erachter gekomen dat hij niet altijd even trouw is aan zijn vrouw.
Bijvoorbeeld.
En wat is de ingang dan?
Dat zou een ingang kunnen zijn. Ja, daar zou je mee onder druk kunnen zetten. Je kan inderdaad ook geld betalen. Of andere ondersteuning bieden. Een opleiding voor zijn kinderen bijvoorbeeld betalen. Maar wat ook wel vaak het geval is, het strelen van het ego van mensen. Dus dat je erachter komt dat iemand in een bepaalde organisatie waar jouw interesse ligt, dat die continu zijn promotie is misgelopen.
Ondergewaardeerd voelt.
Ondergewaardeerd wordt, zich ondergewaardeerd voelt. Dat biedt ingangen om het gesprek aan te gaan met zo'n persoon. En hem of haar dan over te halen van, nou ja, zou je dan niet eens in die bureaula kunnen kijken van jouw baas, wat daarin ligt. En ons dat rapport kunnen overhandigen, bijvoorbeeld.
En dan haal je dus bijvoorbeeld informatie binnen.
Ja.
Op basis van dat soort operaties. Wat gebeurt er vervolgens met dat soort informatie?
Ja, dat wordt eigenlijk allemaal samengevoegd. Je moet het zien, je bent bezig met het verzamelen op allerlei manieren van puzzelstukjes. En je hebt ook nog niet een voorbeeldafbeelding van hoe die puzzel moet worden. En je bent eigenlijk ook allerlei puzzelstukjes aan het verzamelen van verschillende puzzels. Dus we hebben uiteindelijk een hele berg met puzzelstukjes van verschillende puzzels. En er ontbreken heel veel puzzelstukjes van elke puzzel. Mm-hmm. En we hebben ook de voorbeeldafbeelding niet. Nou, dan gaan daar eigenlijk analisten mee aan de slag. Die gaan puzzelen. En die gaan toch proberen te reconstrueren. Welke stukjes horen nou bij welke puzzel. En wat is uiteindelijk de afbeelding die daar dan op zichtbaar wordt. En dat is het verwerken van inlichtingen. Het integreren, het samenvoegen ervan. Je probeert ook te beoordelen hoe betrouwbaar is dit nou. Hè? Deze informatie.
Ik had een paar weken geleden de baas van de MIVD hier was de gast. En een week die ging over Oekraïne. Wat hij zei is, wij spelen eigenlijk omgekeerd Cluedo. Dus we kijken naar het bord en we gaan proberen te voorspellen wie de moord gaat plegen, met welk moordwapen en in welke ruimte.
Ja, dat is inderdaad ook een hele mooie analogie. Ja, ik gebruik zelf altijd de puzzelanalogie. Ja, je hebt ook van die puzzels in de handel. Dat je op de afbeelding zie je wat eigenlijk degene die in de puzzel staat, ziet. En probeer dan maar te puzzelen met die
puzzelstukjes.
Precies
andersom.
Ja.
Ja. Waarom ben je eigenlijk ooit weggegaan na die 20 jaar?
Ja, ik had 20 jaar lang heb ik met name aan die verwerkende kant van inlichtingen gezeten. Dus dat puzzelen met die puzzelstukjes. Hele leuke functies gedaan als analist zelf, als leidinggevende. Op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Komen er andere mogelijkheden?
Klinkt heel algemeen.
Nou ja, goed, je slaat dus gewoon andere paden in.
Heel algemeen.
Buiten de deur kijken.
Ook dat klinkt algemeen.
Dat klinkt allemaal heel algemeen. Ja, kijk, nou, wat ik nu doe is eigenlijk de kennis en ervaring die ik in al die 20 jaar heb opgedaan, om dat gebruiken om inderdaad bedrijven, overheidsinstellingen, kennisinstellingen, om die slimmer te maken.
Kom je nou eenmaal makkelijker binnen als veiligheidsexpert van SoSecure bij een gemiddeld bedrijf dan als medewerker van de AIVD?
Enerzijds makkelijker, maar het is vooral dat het me geloofwaardiger maakt. Hè. Ik kan onderbouwen dat ik die kennis en ervaring, die expertise heb. Mm-hmm. Ik heb het niet uit de boekjes. Ik heb het zelf 20 jaar lang ervaren in de praktijk.
Kun je het eigenlijk bewijzen dat je dat 20 jaar hebt gewerkt?
Ja, moeilijk, denk ik. Ik denk dat het moeilijk te bewijzen is. Ik ben zelf betrokken geweest bij de kwestie Irak en massavernietigingswapens. Ja. Zo'n 20 jaar terug. Dus natuurlijk in Nederland is daar onderzoek naar verricht. Hè,
commissie ook, volgens mij.
Ja, de commissie Davids heeft daar onderzoek naar verricht. Die hebben onder andere gekeken naar de rol en de werkwijze van de AIVD en de MIVD in die kwestie. Ik werkte toen bij de MIVD. Ja, in dat rapport
staat jouw naam?
Nou, staat mijn naam niet. Maar er staan wel twee keer wordt er geciteerd, zeg maar, uit mijn werk door de commissie.
Okay. Dus op die manier kunnen we het herleiden.
Zou je het kunnen herleiden?
Ja. Je ging niet weg omdat er sommige mensen gaan weg bij de diensten als toezichthouder. Bijvoorbeeld Bert Hubert, die ging weg omdat hij grote zorg had over de nieuwe inlichtingenwet. Had jouw vertrek daar ook iets mee te maken?
Nee hoor, helemaal niet. Nee.
We hebben het er deze week een paar keer over gehad, over die wet. Er zijn verschillende posities in te nemen. Bert Hubert, toezichthouder, zei, ja, ik maak me grote zorgen over de diensten, ook over de houding van de diensten. Erik Akerboom zei, nee, we hebben die verruiming van de wet nodig om ons werk te kunnen doen. Hadden we Huib Modderkolk, die het gast was, zei, nou, maar we moeten wel op de privacy letten. Waar sta jij ergens?
Ja, ik zie misschien ergens in het midden. Ik zie beide kanten van deze medaille heb ik begrip voor, begrijp ik. Ik vind echter wel dat deze specifieke wetswijziging, die tijdelijke cyberwet, zoals die wel wordt genoemd, die nu ter behandeling ligt in de Tweede Kamer, gaat er met name om de slagvaardigheid van de diensten ietsje groter te maken. Specifiek gericht op landen, dus statelijke actoren, zoals Rusland en China, die een grootschalig offensief cyberprogramma hebben. Dus waar we inderdaad op dagelijkse basis last van hebben. Die ons dagelijks zijn aan het aanvallen.
Ja, en die aanvallen die kunnen nu op dit moment niet goed worden afgeslagen of in kaart gebracht.
Onvoldoende. In ieder geval, de slagvaardigheid is nu zo beperkt dat het werd volgens mij al benoemd door Erik Akerboom. En je moet nu je vraagt een last aan, zoals dat heet. Je vraagt eigenlijk een toestemming aan de minister. Mogen wij op een bepaalde server, mogen we daar op hacken.
Ja, en zodra ze naar een andere server gaan, die hackers, dan moet je weer opnieuw toestemming
vragen. Ja.
Dan was zelfs Huib Modderkolk, zei er ook van, dat is logisch dat dat aangepast moet worden. Het is zo'n rompslomp. Een ander punt was dat snapshot, wat gemaakt kan worden van internetverkeer, eigenlijk landelijk, zeg maar, en daarbinnen kan de AIVD dan op zoek gaan naar interessante informatiestromen.
Ja. Ja, we hebben in 2018 bij de behandeling van de huidige wet is dat principe van zo gericht mogelijk is daar eigenlijk opgebracht. En dat is een heel goed ding. Eigenlijk inlichtingen, onderzoek moet inderdaad en kan eigenlijk alleen maar doelmatig plaatsvinden en doeltreffend plaatsvinden als dat zo gericht mogelijk is. Je wilt weten waar moet je zijn, bij wie of welke persoon of welke locatie moet je insteken om die informatie te verkrijgen. Alleen, we hebben te maken met bijvoorbeeld kabels, glasvezelkabels. Daar gaan terabytes aan informatie per seconde overheen. En het is heel lastig om van tevoren te pinpointen, waar moet je nou precies zijn? Daar is die snapshot voor bedoeld. Je wilt eigenlijk een soort verkenning uitvoeren om te ontdekken eigenlijk, waar moeten we nou precies zijn?
Ja, wat natuurlijk lastig is voor het publieke vertrouwen in de dienst is dat je een toezichthouder hebt, een belangrijke toezichthouder die zegt, ik stap op, want ik maak me zorgen om dat er een sleepwet referendum is geweest waar de meerderheid zei, nee, dat willen we niet. En dat die er nu toch sluipenderwijs lijkt te komen. Dat doet allemaal een beetje afbreuk aan het vertrouwen dat er is.
Ja, het is een lastige discussie die we hier over aan het voeren zijn, al jarenlang nu. Je moet je wel blijven beseffen dat, zeker met die tijdelijke wet die nu ter behandeling ligt, dat gaat om onze vijanden. Dat gaat inderdaad om de Russen, om de Chinezen. En die bedreigen ons. Bedreigen onze nationale veiligheid en andere aspecten daarvan. Daar is deze wetswijziging voor bedoeld. Om daar de teugeltjes ietsje losser te maken. En het iets beter mogelijk te maken. Dat je inderdaad zo doelgericht mogelijk de plekken kunt vinden waar zij ons bedreigen. En dat je ze ook kunt blijven volgen. Dus als we inderdaad van server naar server hoppen, dat je dat kunt blijven volgen.
Maar om die bedreiging tegen te gaan, krijg je te maken met een andere bedreiging. Namelijk een samenleving waar privacy eigenlijk onder druk staat. Misschien niet meer mogelijk is. Waar iedereen bespied wordt.
Ik denk toch dat het niet zozeer is dat tuurlijk, alles is mogelijk. Alles kan.
Volgens mij uit de geschiedenis weten we alles wat kan, gebeurt uiteindelijk ook.
Dat is dus niet zo. Zeker niet in Nederland. We hebben in Nederland een wet op de inlichtingveiligheidsdiensten. We hebben daarin een aantal zogeheten bijzondere bevoegdheden opgenomen die diensten inderdaad bijzonder laat zijn. Mm-hmm. De diensten mogen dingen die de gemiddelde burger niet mag. Alleen om te beginnen, die bijzondere bevoegdheden mogen ze alleen maar inzetten voor een beperkt aantal taken. Bijvoorbeeld gericht op statelijke actoren die ons kunnen bedreigen, onze nationale veiligheid kunnen bedreigen. Dus niet voor alle taken van de dienst mogen die bijzondere bevoegdheden worden ingezet. En je moet er dus toestemming voor vragen en krijgen. En dat moet dus heel erg goed beargumenteerd zijn waarom je dat specifieke bijzondere middel wilt inzetten. Is het noodzakelijk? Staat het in verhouding tot de ernst van de bedreiging? En pas als je dat allemaal goed beargumenteert hebt, kan je daar toestemming voor krijgen van de minister. Mm-hmm. En dan is er dus ook nog een toezichtsorgaan die dat ook daar ook iets mag van vinden. Dus het is wel met allerlei waarborgen omkleed. Het is dus niet zo dat alles wat kan, ook mag.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over spionage. Eerder deze week sprak ik met historicus en inlichtingexpert Eleni Braat over het treurige leven toch wel van spion M, dubbelspion. Terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Danny Pronk, veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. We hebben het gehad over politieke spionage. We hebben het gehad over economische spionage. In hoeverre zijn wij, gewone mensen, misschien ook een doelwit van spionage?
Dat kunnen we zijn, ja. Zoals ik al eerder zei, elke inlichting- en veiligheidsdienst, met name de inlichtingencomponent van die diensten, zijn altijd op zoek naar toegang. Iemand heeft wel eens gezegd, it's all about access. Je probeert toegang te krijgen tot informatie, tot objecten, tot materieel. Waar je je voordeel mee wilt doen. Hè, waar je zelf slimmer mee wilt maken. En die toegang kan je verkrijgen via ieder mens. Hè, iedere individu. Jij komt op bepaalde locaties die misschien interessant zijn. Of jij komt in contact met mensen die interessant kunnen zijn. Mm-hmm. Deze week heb jij gesproken met Erik Akerboom bijvoorbeeld, die was hier in de studio een uur lang.
Dus moet ik bedenken wie mij van tevoren een kop koffie aanbood?
Bijvoorbeeld, of achteraf. Maar zeker van tevoren. Hè, ja. Als een offensieve inlichtingendienst weet heeft van jouw afspraak met Erik Akerboom, zou het zomaar kunnen zijn dat ze dan met jou een kopje koffie proberen te drinken van tevoren.
En hoe weet je dan dat je benaderd wordt? Hoe merk je dat?
Ja, dat is heel lastig om dat te bemerken. Iedereen komt op de sportclub, in de fitnessschool, drinkt een biertje in het café. Het is heel lastig te onderkennen dat je benaderd wordt.
Heb je dat in die 20 jaar wel eens ervaren? Dat je denkt, dat was het moment dat ik benaderd ben? Die 20 jaar bij de diensten?
Nou, bij de diensten eigenlijk niet. Ik heb het wel meegemaakt dat ik was een keer in China om daar eens een kijkje te nemen. Ja. Toen hadden wij zelf een hotel geboekt. En we kwamen daar, we hadden een faxje ter bevestiging van onze reservering.
Poosje geleden is het?
Ja, is poosje geleden al. Het is 2004. Toen werd een glashard beweerd door het hotelpersoneel van deze reservering hebben wij niet met u. Maar we hebben voor u centraal in de stad hebben een hotel gereserveerd. Want we wisten dat u kwam. Alleen als een stukje rijden, u wordt van een naar de locatie getransporteerd met de bus. En toen kwamen we daar in dat hotel. En je wil niet weten hoeveel Chinese kamermeisjes en liftbediendes en weet ik veel allemaal niet personeel daar op de gangen liep. En ongetwijfeld waren onze kamers waar we in sliepen
gebukt
en met camera's voorzien enzovoort. Dus dat heb ik dan in die zin wel ervaren. Ik heb het wel later, toen ik bij de dienst weg was, zat ik een keer bij een conferentie of een lezing. En ze ging er naast mij. En er waren heel veel lege plekken, zeg maar, in de zaal nog. En specifiek naast mij ging een medewerker, stur van de Israëlische ambassade in Den Haag zitten. En die ging heel vriendelijk met mij doen, kennis maken en dergelijke.
Ja?
En toen dacht ik wel even van,
is deze dat misschien niet om mij? Om een mooie blauwe ogen gaat.
Nou precies, ja. Deze mevrouw gaat hier waarschijnlijk expliciet zitten met een ander doel voor ogen. Ja.
Nou is die kans dat wij dit als gewoon gewone burger meemaken, misschien niet al te groot. Wat we wel meemaken zijn al die apps die we op onze telefoon hebben zitten. Ja. We hadden het al over TikTok. Hè, en TikTok is een Chinees bedrijf. Die vertelde al, China heeft de burgers en bedrijven gemobiliseerd. Alle informatie moet doorgespeeld worden naar de overheid.
Ja.
Ik ben me daar niet van bewust als ik naar die filmpjes zit te kijken.
Nee, en daar zit eigenlijk ook niet zo heel groot gevaar in. Kijk, de reden dat bijvoorbeeld de Belgische regering gisteren die stap heeft genomen en ook andere regeringen de afgelopen tijd, is dat je wilt het eigenlijk niet dat op je werkmobiel waar je ook je werk-e-mail bijvoorbeeld op raadpleegt, dat daar zo'n app is op geïnstalleerd. Want die apps die verzamelen heel veel gegevens, persoonsgegevens, maar ook locatiedata. En ook wat er verder nog allemaal werkzaam is op jouw device. Mm-hmm. Welke andere apps daarop draaien en welke gegevens daar dan weer worden uitgewisseld en dergelijke. En omdat China dus met die wet ook elk Chinees bedrijf heeft verplicht die gegevens af te dragen, kunnen die gegevens dus heel makkelijk in handen komen van de Chinese overheid.
Geldt dat alleen voor een Chinese app of ook voor zoiets als Gmail, Amerikaanse apps?
Dat zou ik niet uitsluiten. Ja.
Ja. Ja. En dat betekent dus dat, want iedereen gebruikt Gmail, dat er ook ingekeken kan worden.
Dat is mogelijk. Ja.
Ja.
Ja. En dat moeten we ons inderdaad wel bewust zijn. Hè? Dat met elke keer dat je zo heel erg makkelijk op toestemming drukt bij het installeren van een app. En dan gaan je persoonsgegevens, dan gaan je locatiegegevens. En ja, waar komen die terecht? En inderdaad, hè, er werd al eerder gezegd deze week. We hebben die discussie over privacy versus wetgeving, mogelijkheden van de dienst hier in Nederland. Maar besef je wel dat hoeveel gegevens, hoeveel data iedere burger gewoon weggeeft, mm-hmm, aan allerlei bedrijven die dit soort apps leveren.
Ja, en dan zijn we nu vooral op China aan het focussen, maar misschien gebeurt het aan de Amerikaanse kant ook wel.
Zeker.
Deze week sprak ik met cybersecurity expert Ronald Prins, die kent hem natuurlijk, en ja, hij zei, we zeggen al 20 jaar tegen mensen dat ze dubbele wachtwoorden moeten instellen, ga maar op. Misschien hebben we wel het maximale van de menselijke oplettendheid bereikt. Is dit, mm-hmm, gewoon, want het verhaal is altijd, de mens is de zwakste schakel. Eigenlijk, ja, ook wat jij nu zegt.
Ja, klopt. Ja, dat daar heeft hij wel een punt, denk ik. Want inderdaad, dat slot op de deur, op die fysieke deur, dat is heel makkelijk te regelen.
Ja.
Het slot op de elektronische deur
is ook nog wel te doen.
Zeker als je je firewalls en dergelijke, en je software updates en je beveiligingssoftware en dergelijke, dat is ook allemaal te doen. Ja, die menselijke poort, de via de mens naar binnen, die ingang, die toegang kunnen krijgen. Ja, dat laat zich sowieso moeilijker regelen. Hè. Je moet dan eigenlijk continu wil je blijven toezien op de betrouwbaarheid van je medewerkers, van je eigen personeel. Je wilt continu eigenlijk op de hoogte zijn, hè, van hebben zij geen financiële problemen? Hebben ze geen buitenechtelijke relaties? Voelen ze zich nog wel gewaardeerd bij onze onderneming? En dergelijke. Ja. En daar moet je continu op blijven toezien, wil je voorkomen dus dat er toegang wordt verschaft via de mens.
En Ronald Prins zei ook, ik maak me zorgen over de toekomst, over de komende 10, 20 jaar, over wat ons te wachten staat, ook met allerlei technieken die er nog aankomen.
Ja.
Jij beschreef een wereld waarin China 200.000 digitale spionnen heeft, Rusland 100.000. Een wereld waarin die druk steeds groter wordt op ons. Als jij naar de toekomst kijkt, ben je een optimistisch man?
Ja, ik ben best optimistisch voor onze toekomst. Maar ja, als je het zo even op een rijtje zet, klinkt het wel heel erg dystopisch. Heel erg zwartgallig toekomstbeeld. Aan de andere kant, het heeft ook voordelen, denk ik, dat we zo'n vrije maatschappij zijn. Hè. In Nederland staat bekend om zijn vrijheid, om zijn ruimte. We zijn inderdaad, ja, we zijn heel erg digitaal verknoopt. En dat maakt ons aan de ene kant ook kwetsbaar, maar het geeft ook mogelijkheden. Het geeft kansen, het biedt kansen om ons te blijven ontwikkelen. Ik denk toch uiteindelijk dat van die autocratische staten, zoals uiteindelijk ook China is, die zijn hele bevolking onder de knoet houdt, onder controle probeert te houden, dat gaat ooit een keer tegen grenzen aanlopen.
Zo slot van deze week. We gaan nog één ding snel doen. De kettingvraag van volgende week.
Ja.
Want dan is er een BNR's Big Five over het vestigingsklimaat. En mijn collega Diana Matroos ontvangt dan als eerste, en maandag is dat natuurlijk, een hoogleraar strategie en innovatie Henk Volbeda. Korte bondige vraag voor hem, de kettingvraag.
Nou, als ik denk aan strategie en innovatie, welke rol ziet hij weggelegd mogelijk voor de inlichting- en veiligheidsdiensten in dat kader, om daaraan bij te dragen? Aan strategievorming, aan innovatie. Dat vind ik wel een interessante.
Vind ik ook. We gaan het hem voorleggen. Diana Matroos gaat het doen maandag dus in BNR's Big Five over het vestigingsklimaat. Dank Danny Pronk, veiligheidsexpert van kenniscentrum SoSecure. Alle afleveringen van ons programma zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je niks te missen. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt Politiek. Dag.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.